Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader aller genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 84, het vijfde vers. Psalm 84, vers 5. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. En wat er verder volgt in vers 5 van Psalm 84. De schriftlezing voor deze avond is uit Genesis 41, het 45ste tot en met het 57ste vers. En daarna ook uit Filippenzen 2, vers 1 tot en met 11. Dus u wordt genoemd Genesis 41, vers 45 tot en met 57. En Filippenzen 2, vers 1 tot en met 11.
En Farao noemde Jozef naam Safnat Paanea en gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, overste van On, tot een vrouw. En Jozef toog uit door het land van Egypte. Jozef nu was 30 jaar oud als hij stond voor het aangezicht van Farao, koning van Egypte. En Jozef ging uit van Farao's aangezicht en hij toog door gans Egypteland. En het land bracht voor in de 7 jaren des overvloeds bij handvollen. En hij vergaderde alle spijzen der 7 jaren die in Egypteland was en deed de spijzen in de steden, de spijzen van het veld van elke stad, het welk rondom haar was, deed hij daar binnen. Alzo bracht Jozef bijeen zeer veel koren, als het zand der zee, totdat men ophield te tellen, want daarvan was geen getal. En Jozef werden 2 zonen geboren, eer er een jaar des hongers aankwam, die Asnat, de dochter van Potifera, overste van om hem baarde. En Jozef noemde de naam des eerstgeborene Manasse, want er zeide hij, God heeft mij doen vergeten al mijn moeite en het ganse huis mijns vaders. En de naam des tweede noemde hij Ephraim, want, zeide hij, God heeft mij doen wassen in het land mijn verdrukking. Toen eindigde de 7 jaren des overvloeds die in Egypte geweest was. En de 7 jaren des hongers begonnen aan te komen, gelijk als Jozef gezegd had. En er was honger in alle landen, maar in gans Egypteland was brood. Als nu gans Egypteland hongerde, riep het volk tot Farao om brood. En Farao zeide tot alle Egyptenaars, ga tot Jozef en doet wat hij zegt. Als dan de honger over het ganse land was, zo opende Jozef alles waarin iets was en verkocht aan de Egyptenaars, want de honger werd sterk in Egypteland. En alle landen kwamen in Egypteland tot Jozef om te kopen, want de honger was sterk in alle landen. Vervolgens lezen wij u Filippenzen 2, de eerste 11 versen. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemende dan zichzelf. Een iegelijk ziet niet op het zijne, maar een iegelijk ziet ook op hetgeen der andere is. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods het des Vaders. Tot zover de schriftlezing.
Wij willen vanavond met Gods hulp stilstaan bij de eerste schriftlezing, Genesis 41, en daarvan het 46e tot en met het 56e vers. En ik lees u van dat gedeelte alleen nog het 51e en het 52e vers. Dus de stof voor de Bijbellezing wordt gevormd door Genesis 41, vers 46 tot en met 56. En we lezen alleen nog de middelste verzen 51 en 52. En Jozef noemde de naam des eerstgeborenen Manasse, want, zeide hij, God heeft mij doen vergeten al mijn moeite en het ganse huis mijns vaders. En de naam des tweede noemde hij Ephraim, want, zeide hij, God heeft mij doen wassen in het land mijner verdrukking. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere. Wanneer u ons samenbrengt aan de avond van deze door de weekse dag, vervul ons hart dan met verwondering dat u het ons geeft, dat we onder uw woord mogen komen en dat we naar uw woord mogen luisteren. En dan mag ons gebed wel zijn, Heere, wilt u geven dat er vanavond enige vertroosting is in Christus. Zoals we dat zojuist vanuit de Filippenzenbrief lazen, dan mogen we u wel vragen of u geven wil dat vanavond de knie van een jongen, van een meisje, van een man of van een vrouw in de kerk of met ons meeluisterend voor het eerst gebogen mag worden voor de Heer Jezus Christus, de meerdere Jozef. O God, u weet hoe wij mensen kunnen voortleven buiten hem en zonder hem. Maar zou u ons zo hongerig willen maken? En zou u ons zo willen ontdekken aan ons gebrek en aan zijn volheid, dat we niet anders meer kunnen dan ons laten zakken en zinken op deze meerdere Jozef, die de sleutels van de korenschuren van vrije genade draagt? En zou u willen geven dat het vanavond gebeuren mag, dat die schuren worden geopend en dat het voedsel voor hongerige zielen laag mag worden neergelegd en dat hongerigen door u dichtbij gebracht worden en mogen eten voor het eerst of ook bij vernieuwing van diegene die het gezegd heeft: ik ben het brood des levens. Heere, buiten hem is toch de dood en alleen in hem is het leven. Doet u het ons verstaan? En als er in ons hart en leven geen honger naar hem is, en van nature is dat zo, Heere, laat ons dan vanavond zien hoe ernstig die situatie is. En wilt u geven dat we iets van ons gebrek mogen ontdekken en iets van uw volheid mogen zien, opdat we gaan hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van uw Zoon, om daarmee verzadigd te worden tot het eeuwige leven. Zo smeken we of u uw zegen wil geven, Heere. We zeggen u dank dat u ons hier gebracht hebt. Er mogen jongeren zijn, kinderen. Wilt u het woord bijzonder ook voor hen tot zegen laten zijn? We zeggen u dank dat we ze vanavond ook mogen ontmoeten. Laat het woord in de heel verschillende omstandigheden waarin we ons bevinden een boodschap voor ons mogen bevatten. En u kent degene die vanavond in de kerk zijn of die met ons meeluisteren en die zich bevinden op diepe wegen van beproeving, die zich herkennen in de jaren van Jozefs vernedering, waarin alles zo donker scheen. Heere, zou u hen willen opzoeken en zou u willen geven dat in alle moeite en alle zorgen gelden mag de troost die Jozef ontving. Heere, wilt u bijzonder denken aan onze zuster Landman de Wit, die opnieuw in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Gedenk haar en sterk haar ook wanneer ze morgen, als alles door mag gaan en kan gaan, toch nog weer een kuur zal ontvangen. Maar u weet hoe moeilijk het is. We dragen haar met ziel en lichaam aan u de Heere op, samen met haar man. Geef hen krachten en geef hen uw genade, Heere. Wees met anderen die zich in de duisternis bevinden, die niet weten hoe het verder moet. Heere, wilt u vanavond ook vanuit het woord van onze tekst licht laten opgaan over levensvragen? We bidden, Heere, voor de eenzamen. Wilt u ze troosten? Gedenk ons allen zo. We dragen ook bijzonder aan u op degene die u bepaalde verantwoordelijkheden gaf, een leidinggevende positie gaf, of dat nu in het maatschappelijke leven is, of in het gezinsleven of in het kerkelijke leven. Heere, laat iets van de gezindheid van Jozef ons hart mogen vervullen. En boven alles de gezindheid van de Heer Jezus Christus, die zichzelf heeft vernietigd en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Heere, schenkt u die genade om te mogen dienen. We leggen de situatie in onze kerken aan u voor. Heere, wat zullen wij zeggen na het besluit van gisteren? Enerzijds mogen we uw grote naam wel erkennen, dat u het gegeven hebt, dat er een besluit genomen werd waarbij er niet een samenwerking plaatsvindt waar we onze grote zorgen over hadden. En we mogen die zorgen bij vernieuwing voor u neerleggen, maar we mogen uw naam ook ootmoedig erkennen, dat u tot hiertoe hebt geholpen. Maar toen uw knecht Samuel de steen Ebenezer oprichtte, toen heeft hij het ook gezegd: tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. En daar lag toch ook het gebed in: Heere, wil helpen voor de toekomst. En daar bidden wij u om. Als in allerlei situaties, maar ook in allerlei reacties op het genomen besluit wel duidelijk wordt hoe verdeeld het ligt in onze kerken en in de gereformeerde gezindten en daarbuiten in Nederland. Heere, we vragen van u, zou u onze kerken en de andere kerken in Nederland niet willen verlaten? Zou u niet van ons willen wijken, al hebben wij het verdiend? Het ergste zou zijn als u ons nog wel kerkelijk leven geeft, als er nog wel dominees zijn, als er nog wel preken gehouden worden, als er nog wel mensen samenkomen, maar als we het verschil niet meer zien tussen kerkelijk leven en geestelijk leven, als we iets nodig hebben, Heere, en we bidden het u, tegelijk u vragend om ootmoed. Maar als we iets nodig hebben, is het toch de krachtige werking en doorwerking van uw geest. Ook in onze gemeente. Ook onder ons. Heere, wil dat nog doen. En daarvoor zult u, Heere, redenen moeten nemen uit uzelf. Want bij ons is er geen reden. Wij werpen onze gebeden om uw genade en om uw werking, ook vanavond onder de Bijbellezing, niet neer op iets van ons, maar op uw barmhartigheden, die vele zijn. Schenk ons zo een genadige zegen en laat het woord van vanavond ook voedsel mogen zijn voor degenen die u kennen en vrezen. Sterk allen die een taak hebben in de dienst. We dragen ook de organist, de koster, hartelijk aan u op. Heere, begeef en verlaat ons niet, maar hoor ons uit genade. Amen. Psalm 105. Het 11e en het 12e vers willen we gaan zingen. En in die psalm zingen we van Jozef, toen hij door het goddelijk alvermogen beproefd was, toen voor aller ogen zijn woord in helder daglicht scheen, toen bood de koning om zijn reen verbaasd hem straks de vrijheid aan, der volken Heer deed hem ontslaan. En ook het 12e vers, hij kreeg van Farao in handen het bestier van huis en goed en landen. 11 en 12 van Psalm 105, er is één collecte bestemd voor de eredienst. Psalm 72 en daarvan het zevende vers willen we straks na de Bijbellezing zingen. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena, zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga, als hen geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Het zevende vers van Psalm 72. Geliefde gemeente, soms kunnen wij mensen horen zeggen: ik kan het hem of haar eigenlijk niet vergeven. En vergeten, dat kan ik het al helemaal niet. Dat geldt heel bijzonder als mensen erge dingen hebben meegemaakt in hun leven. Als anderen, soms ook mensen uit een nabije omgeving, zo iemand een wond in de ziel hebben toegebracht. Een vader misschien wel, of een moeder, een broer, een zus, een man, een vrouw. Als er iemand is die die omstandigheden zou hebben kunnen begrijpen, dan is het Jozef. Want Jozefs leven werd voor menselijke waarneming geruïneerd, verwoest in zijn jonge jaren. 17 jaar oud was hij toen hij door zijn broers werd verkocht naar Egypte. En toen zijn leven naar de mens gesproken een uitzichtloos leven werd, met alleen maar zicht op altijd slaaf blijven in een vreemd land, in het land van zijn verdrukking. En toch, die Jozef, die horen we zeggen in de tekst van vanavond, dat God hem zijn moeite heeft doen vergeten. We moeten er even goed op letten hoe Jozef dat zegt. Jozef zegt niet: ik ben er op een bepaald moment overheen gegroeid. Hij zegt niet: ik heb het vergeten, of ik ben het vergeten. Maar Jozef zegt in vers 51... God heeft mij doen vergeten, al mijn moeite en het ganse huis mijns vaders. En dat is een van de dingen die duidelijk worden in het tekstgedeelte van vanavond. Een van de facetten van de tekst. Dat God een God is, bij wie er balsem is voor gewonde mensenkinderen. Meer nog, dat God een God is bij wie er brood is voor hongerigen. En daar willen we met de hulp van de Heere bij stilstaan. Als we gaan luisteren naar de boodschap van onze tekst, en die vatten we samen met de woorden: Jozef als onderkoning in Egypte. Drie dingen. Allereerst letten we op Jozef na de jaren van vernedering. Dat is vers 46. In de tweede plaats, Jozef in de jaren van overvloed. Vers 47 tot en met 53. En tenslotte, Jozef in de jaren van honger. Vers 54 tot en met 56. Dus Jozef na de jaren van vernedering, Jozef in de jaren van overvloed en Jozef in de jaren van honger. Het gedeelte dat vanavond onze aandacht vraagt begint met deze woorden, vers 46. Jozef nu was 30 jaar oud als hij stond voor het aangezicht van Farao. En die uitdrukking staan voor het aangezicht van Farao is een bijzondere uitdrukking. Die uitdrukking die wil zeggen dat Jozef op een bijzondere wijze met macht bekleed werd. Vorige keer hebben we gehoord hoe dat gegaan is. Jozef heeft op die zeer verrassende dag in zijn leven, een dag van goddelijke verrassingen. Maar Jozef heeft toen de zegelring van de farao aan zijn vinger geschoven gekregen. En daarmee zei de farao als het ware, de ring waarmee ik beslis over leven en dood, Jozef, die geef ik aan u. Ik leg de uitvoerende macht over Egypteland helemaal in uw handen. En als teken van diezelfde macht kreeg Jozef niet alleen een ring om zijn vinger, maar hij kreeg ook een prachtig linnen kleed om. Een kostbaar kleed zoals de hovelingen dat ontvingen en een gouden ketting. Jozef verhoogd tot onderkoning. Dat is een wonder. Dat is een wonder als we letten op de afkomst van Jozef, want Jozef was een man uit het land van de Hebreeën. En de Hebreeën, zo weten wij uit de Bijbel, de Hebreeën waren in de ogen van de Egyptenaren verachtelijke schaapherders, een gruwel. Dat is ook een wonder als we letten op het verleden van Jozef, want Jozef was met alles wat er gebeurd was in zijn leven in de ogen van de Egyptenaren toch iemand die zojuist nog verachtelijke slavendienst had gedaan en in de gevangenis was opgesloten. En dat is ook een wonder als we letten op de leeftijd van Jozef. Daar spreekt onze tekst van vanavond van. Jozef nu was 30 jaren oud, toch nog betrekkelijk jong. Als hij zo'n hoge positie krijgt, als hij de tweede man wordt in het land van Egypte. Maar Jozef wordt verhoogd en achter die wonderlijke gebeurtenis zien we, en we hebben het al vaker gezegd, zien we de voorzienige leiding van God schuil gaan. Weet u wanneer dat heel bijzonder duidelijk wordt? Als we deze 30-jarige Jozef, jonge man, die door de beproeving heen is gegaan, maar die hier nu toch staat in de kracht van zijn leven. Als we hem even vergelijken met zijn oude vader Jacob. Op dit moment een man van 128 jaar. En de last van 128 jaren, waarvan er vele jaren moeilijke jaren waren, die ligt op Jacob. En hij is een gebogen man, die eigenlijk geen hoop meer heeft en in de duisternis voorgaat. Vader Jacob. En nu gaat God erop aanwerken, terwijl vader Jacob het niet weet, in het land van Kanaan. Maar God gaat erop aanwerken dat zijn doodgewaande zoon Jozef in zijn late levensavond toch weer het leven van Jacob binnentreedt. Dat het in die donkere, droevige levensavond van Jacob toch ten tijde van de avond nog licht zal worden. Dat kan God. Dat kan God alleen. Misschien zijn er hier ouderen in de kerk voor wie dat juist de vraag is. Of mensen die met ons meeluisteren. Die het zich afvragen, zou het nou in mijn donkere levensavond ten tijde van de avond nog licht kunnen worden. De geschiedenis van Jozef leert ons dat bij God ook deze dingen mogelijk zijn. God verhoogt Jozef uit het stof, geeft hem een plaats van eer en macht in Egypte. En de Heere heeft uiteindelijk het oog Niet op Egypteland, al mag Egypte straks mee eten van het koren in de jaren van de honger. Maar God heeft uiteindelijk het oog op Jacob en zijn zonen. En heel bijzonder op Juda, uit wie de Christus geboren moet worden. God gaat zijn ongekende gang, vol donkere majesteit, maar niets loopt hem uit de hand. En hij werkt de dingen naar zijn wijze raad. Al kan Jozef het op dit moment niet doorgronden. En al kan Jacob het nog veel minder doorgronden. Maar als Jozef dan verhoogd wordt, vers 46. Jozef nu was 30 jaar oud als hij stond voor het aangezicht van Farao, koning van Egypte. Dan is die verhoging, en daar moeten we vanavond zeker op letten, dan is die verhoging niet een eindpunt, maar dan is die verhoging een vertrekpunt. We lezen dat in het tweede gedeelte van vers 46. En Jozef ging uit van Farao's aangezicht. En wat doet Jozef dan, als die bekleed is met eer en macht? Wat doet Jozef als dat prachtige linnen kleed hem om de schouders hangt? Als de ring van de farao aan zijn vinger is, als de gouden ketting om zijn hals is? Gaat Jozef dan schitteren? En vergenoegt hij zich met zijn eer? En is dat alles wat Jozef doet? Zegt hij dan, ik heb lang genoeg door de smeltkroes van de beproeving moeten gaan en nu is de tijd gekomen dat ik uitrusten mag. Nu is de tijd gekomen dat ik genieten mag van mijn hoge positie, van mijn eer en van mijn macht. Nee, dan lezen we, en dat is zo'n prachtige trek in onze geschiedenis, dat Jozef van Farao's aangezicht uitging en dat hij toog door gans Egypteland. Jozef, hij gaat direct aan het werk, zouden we zeggen. Jozef, hij trekt er direct op uit om heel het land van Egypte te gaan verkennen, te gaan inspecteren. Om na te gaan hoe precies het gewas verbouwd wordt in Egypte. En hoeveel schuren er precies zijn in Egypte, of er wel genoeg opslagruimte is voor het graan en voor de vruchten. Jozef gaat direct aan het werk om te dienen. Daar gebruikt Jozef zijn hoge positie voor. Om dienstbaar te zijn in het land van zijn verdrukking, waar hij het zo moeilijk had gehad, 13 jaren lang. Om met het oog op het land van Egypte, want verder heeft Jozef op dit moment nog niet gezien, om met het oog op de inwoners van Egypte te zorgen voor koren, voor voedsel, voor leven. En dan ligt er een heel duidelijke les in ons Bijbelgedeelte van vanavond voor mensen die een leidinggevende positie hebben ontvangen van de Heer. Op wat voor plaats dat dan ook is. In de politiek, in het kerkelijke leven, in het onderwijs, in het gezinsleven. Maar waar u verantwoordelijkheden hebt ontvangen, waar u misschien veel verantwoordelijkheden hebt ontvangen, laat er dan toch iets mogen zijn van de gezindheid van Jozef, die uitging door Egypteland om te dienen. Om te dienen. En als Jozef ons zo getekend wordt, en dat blijkt zeker ook in het vervolg, maar dan kunnen we de lijn nog verder doortrekken. Dan kunnen we de lijn doortrekken naar de meerdere Jozef, de Heer Jezus Christus, Gods eigen Zoon. Want Jozef had een hoge positie gekregen aan het hof van de farao, tweede man van Egypte. Hij had het nooit kunnen denken van tevoren. waar de Heer Jezus Christus had met eerbied gesproken, nog een veel hogere positie en heeft nog een veel hogere plaats. Hij, de Zoon van God. Of, zoals we het hebben gelezen in Filippenzen 2, Hij die in de gestaltenis Gods was. Die Gode even gelijk is. Die toegezongen werd door 1000 × 1000 engelen. Die zich dag in dag uit mocht verheugen in de gemeenschap met en de liefde van zijn Vader. Die Christus, die Zoon van God, heeft zich willen vernederen en willen afdalen en willen komen in de gestaltenis van een dienstknecht. Meer dan Jozef was hij en meer dan Jozef is hij, maar minder dan Jozef is hij geworden in zijn vernedering. Hij is gekomen om te dienen. Wel, dat is het eerste wat onze tekst ons vanavond zegt. Jozef na de jaren van vernedering. We hebben gezien hoe hij verhoogd werd door Gods hand, door Gods wonderlijke leiding, maar ook met Gods wonderlijke doel, opdat hij dienen zou. Maar dan in de tweede plaats vraagt ook onze aandacht Jozef in de jaren van overvloed. En we gaan verder lezen in vers 47. En het land bracht voort in de 7 jaren des overvloeds bij handvollen. Het staat er op een bijzondere manier, bij handvollen. Dat wil zeggen, 1 korrel. 1 graankorrel die gezaaid was, bracht handenvol nieuwe zaadkorrels op. In die uitdrukking wordt dus dit gezegd, dat het land van Egypte een rijke oogst opbracht. Dat had de Heere zo gezegd door middel van Jozef. En hier zien we hoe het woord van de Heere ook in vervulling gaat. Het land draagt 7 jaren lang rijke vrucht. De vette jaren zijn aangebroken. En wat doet Jozef dan? In vers 48 staat er, hij vergaderde alle spijzen van de 7 jaren die in Egypteland was. En hij deed de spijzen in de steden, de spijzen van het veld, van elke stad het welk rondom haar was, deed hij daar binnen. Jozef, hij zorgt ervoor, helemaal aan de leiding van dat grote bestuurlijke systeem wat er in Egypte was. Jozef zorgt ervoor dat van de oogst gedurende die 7 jaren van overvloed 1/5, dat zegt onze tekst van vanavond niet, maar dat weten we wel uit de versen die aan de tekst vooraf gaan, dat 1/5 wordt opgeslagen in schuren. 1/5 van het koren, van het graan, 1/5 van de vruchten die bewaard konden worden. En dat gebeurt in schuren die Jozef heeft laten maken en die te vinden zijn in de steden. Dat wordt er met nadruk bij gezegd. Daar konden die schuren makkelijker bewaakt worden in tijden van schaarste. En daar kon, dat ligt er natuurlijk ook in opgesloten, straks in de tijd van de honger ook makkelijker uitgedeeld worden. Jozef zorgt ervoor dat het voedsel straks dicht bij hongerigen in Egypte is. En dan in vers 47, in vers 49 wordt er nog een keer gezegd dat Jozef zeer veel bijeenbracht. Alzo bracht Jozef bijeen zeer veel koren als het zand der zee, totdat men ophield te tellen, want daarvan was geen getal. En die laatste woorden, ze onderstrepen nog een keer hoe groot de oogst was. U moet weten dat Egypte eigenlijk bekend stond om het tellen en het administreren van de inkomsten van het land. Als u oude muurschilderingen uit Egypte bekijkt, dan ziet u heel vaak tellende, administrerende Egyptenaren afgebeeld. Daar stond Egypte onbekend. Maar nu brengt het land zoveel op. De Heere zorgt ervoor dat er zo'n overvloedige oogst is, dat het niet eens meer geteld kan worden. En terwijl alles ingezameld wordt en verzameld wordt en opgeslagen wordt, bewaard wordt voor de magere jaren die ook komen zullen, staat achter al die werkzaamheden de persoon van Jozef. Jozef die onvermoeibaar doorgaat met het opslaan van voedsel. Ze zullen misschien ook wel eens tegen Jozef gezegd hebben: Jozef, nu is het wel genoeg. Jozef, nu is er wel genoeg werk gedaan. U kunt zich voorstellen dat, terwijl het ene jaar van voorspoed opgevolgd werd door het andere jaar van voorspoed, mensen ook wel ongelovig hun hoofd geschud hebben en hebben gedacht: waar is die man ook mee bezig? Dat er misschien wel iets was in de houding van de mensen in Egypte, dat er ook was in de tijd van Noach. Toen Noach de ark moest bouwen, waar is dat nu allemaal goed voor? Maar Jozef heeft het woord van God geloofd. Hij heeft het woord van God geloofd in zijn belofte. 7 jaren voorspoed, 7 jaren overvloed. Hij heeft het woord van God ook geloofd in zijn bedreigingen. 7 jaren gebrek, 7 jaren honger. En daarom is hij rusteloos bezig met dit werk. We gaan de lijn maar proberen door te trekken, gemeente. Want in zekere zin zouden wij kunnen zeggen dat we op dit moment allemaal nog leven in de jaren van voorspoed, van overvloed. Nee, ik weet wel dat er ook onder ons zijn, onder u zijn, die het in het leven van alle dag heel moeilijk kunnen hebben door allerlei omstandigheden. In dat opzicht wellicht bepaald geen voorspoed en misschien ook bepaald geen overvloed. Maar als het gaat om het woord van God, als het gaat om de vele gelegenheden die we hebben om het woord van God te lezen en te beluisteren, dan geldt toch wel dat we leven in jaren van overvloed. We worden niet vervolgd. Er zijn op allerlei manieren mogelijkheden om het woord van de Heere tot ons te laten komen. En er ligt in het voorbeeld van de ijverige Jozef, die onafgebroken zich inspant om een schat te vergaderen voor als de magere jaren en de jaren van de tegenslag komen, een geweldige aansporing om de gelegenheden waar te nemen. Het woord van God in het heden der genade biddend te lezen en biddend te onderzoeken. Met het oog op de eeuwigheid, maar ook met het oog op jaren en tijden die er misschien ook in ons leven wel kunnen komen, waarin het niet zo makkelijk meer is om naar het woord te horen, om dat woord te lezen. Ik denk aan een bezoek dat ik een aantal jaren geleden bracht bij een oude predikant uit onze kerken. Hij was erg ziek. En het leek er eigenlijk op dat het einde van het leven in zicht was. En toen ik met hem sprak en aan hem vroeg in het ziekenhuis, hoe is het nu? Hoe is het nu met u? Toen zei hij, de Heere is zo onuitsprekelijk goed, dat hij het woord dat ik in voorgaande jaren heb mogen bestuderen, heb mogen overdenken, biddend heb mogen overdenken, nu wil gebruiken om mij er ook heel persoonlijk meer en dieper uit te onderwijzen. Kijk, dat kan gelden voor iemand die het woord bijzonder onderzoekt, die het leest en overdenkt, maar dat geldt in zekere zin toch ook voor een ieder van ons. Dat de Heere dat zegenen kan. En dat de Heere bij machten is en hoe vaak. Degenen die het spreken van de Heere in hun leven kennen, die weten daar toch ook wel van. Hoe vaak gebruikt de Heere niet woorden uit het verleden, die hij soms na jaren laat terugkomen en die hij laat klinken in je ziel, in je hart. En daar gaat de Heere zijn onderwijzer bij geven. Dat geeft, geliefde gemeente, ook altijd weer moed bij het preken. Want preken is niet uit zijn op snel effect. Ik schrik er nog wel eens van hoe makkelijk we dat vandaag en hoeveel we dat vandaag ook kunnen horen. Dan moeten we alles maar direct kunnen zien en kunnen meten. Maar preken is zaaien. Zaaien. En de Heere kan door zijn wonderlijke kracht, want dat moet de Heere toch uiteindelijk altijd weer doen. Maar hij kan geven dat dat zaad diep in het hart valt. En dat het soms na jaren vrucht draagt. En dan moet het ons gebed maar zijn. Heere, geeft u dat ik zo onder het woord mag zitten, dat mijn hart is als een weltoebereide aarde, die het zaad van het woord ontvangen mag, en waarin het groeien mag en ontkiemen mag door uw genade. Zo luisteren naar het woord en zo als het ware de schuren voor zover dat ons mogelijk is. Maar dat is dan toch ook onze verantwoordelijkheid. De schuren van het hart maar zoeken te vullen met het koren van het woord. Er gebeurde in die jaren dat Jozef de overvloed voor zijn ogen zag nog iets. En dan zijn we bij vers 50 tot en met 52. Er is namelijk niet alleen sprake van vruchtbaarheid in het land van Egypte, maar er is ook sprake van vruchtbaarheid in het huis van Jozef. We lezen in vers 50, en Jozef werden twee zonen geboren, eer voordat er een jaar van honger aankwam. Ja, want Jozef had van de farao, we hebben daar de vorige keer niet meer bij stilgestaan, maar Jozef had van de farao ook een vrouw ontvangen, een zekere Asnat, dochter van Potifera, de overste van On. En u kunt het woord overste ook vertalen met priester. Waarschijnlijk was deze man een aanzienlijke overste die tegelijkertijd ook priester was in On, een plaats in Egypte, waar een grote tempel stond die gebouwd was ter ere van de zonnegod Ra, die in Egypte gediend werd. Wel zijn dochter, Asnat. Dat wordt de vrouw van Jozef. Heidense vrouw dus. En u begrijpt wel, dat heeft de pennen in beweging gebracht. Hoe kan dat toch? Jozef, een godvrezende man, maar getrouwd met een heidense vrouw. De kanttekenaren zeggen daar iets heel nuchters bij. Ik lees het u maar voor. Ze zeggen, Jozef wordt genoodzaakt door zijn tegenwoordige toestand, door zijn huidige situatie, om dit huwelijk aan te gaan. Met andere woorden, de kanttekenaren zeggen, Jozef had eigenlijk geen keuze in dit huwelijk. Even goed als een ring van de farao aan de vinger werd geschoven en hij die niet weigeren kon. Even goed als dat kleed hem om de schouders werd geslagen en hij dat aanvaarden moest. Even goed als die gouden ketting hem omgedaan werd en Jozef zich dat moest laten welgevallen. Net zo goed moest Jozef ook dit eerbewijs van de farao aanvaarden, dat hij een vrouw aan zijn zijde kreeg. Daar had Jozef eenvoudig niets in te zeggen, niets in te beslissen. Het was dus een huwelijk van een heel bijzonder karakter. Het was ook een grote eer dat Jozef deze vrouw kreeg, althans in de ogen van de Egyptenaren, want Asnat kwam uit hoge Egyptische kring. Maar als Jozef dan getrouwd is met die heidense Asnat, die misschien, dat kan, toch wel onder de invloed is gekomen van het woord van God, daar zou Jozef zich voor hebben beijverd. En ze krijgen kinderen, dan is het heel opvallend dat Jozef hen Hebreeuwse namen geeft. Jozef had zelf een Egyptische naam gekregen, Zafnat Paanea. Zijn vrouw droeg een Egyptische naam, Asnat. Gewijd aan de godin Noet betekent dat. Maar dan krijgen ze twee jongens en dan gaat Jozef ze de naam geven. En dan lezen we in vers 51. En Jozef noemde de naam van de eerstgeborene Manasse. Als u het letterlijk vertaalt, betekent die naam zoveel als hij doet vergeten. Hij laat vergeten. En dan zegt Jozef erbij, slot van vers 51. God heeft mij doen vergeten al mijn moeite en het ganse huis mijns vaders. Dat is eigenlijk een geloofsbelijdenis die Jozef hier aflegt in Egypte. Jozef, die helemaal opgenomen was in hoge Egyptische heidense kring. Jozef, die het in die jaren van overvloed, want daar zijn we nog steeds, in die 7 jaren van overvloed, die het geweldig druk had met het regelen van allerlei dingen voor de opslag van het graan en van de vruchten. Maar Jozef, die in die omstandigheden God niet vergeten is en die het zeggen mag, God heeft mij doen vergeten al mijn moeite. En er was Jozef wat moeite en wat bitterheid en wat ellende aangedaan. Die broers die hem verkocht hadden en gehaat hadden. En zijn verbanning naar Egypte. En die valse beschuldigingen van de vrouw van Potifar. Maar God heeft Jozef al die moeite laten vergeten. U begrijpt wel hoe dat woord vergeten bedoeld wordt. Daarmee wordt natuurlijk niet bedoeld dat Jozef het niet meer wist. Want anders zou hij het zo ook niet zeggen. Hij spreekt nog steeds over al mijn moeite. Maar mag ik het zo zeggen? God heeft er de angel uitgehaald. God heeft de bitterheid eruit gehaald. God heeft zijn troost en zijn balsem gegoten in de wonden van Jozef. En toen was het niet alleen zo dat Jozef al zijn moeite op die manier vergat, maar toen was er nog iets. Toen vergat hij ook zijn vaders huis. Weet u, daarmee wordt bedoeld dat pijnlijke gemis wat er was in het hart van Jozef. Want Jozef hield ontzaggelijk veel van zijn oude vader Jacob. En hij hield ook veel van die broers die hem zo haatten. Dat blijkt uit het vervolg van de geschiedenis. Jozef hield veel van degenen die tot zijn familie behoorden. En hij heeft ze gemist. Maar nu heeft God dat pijnlijke gemis ook weggenomen. Dat bedoelt Jozef. Hij bedoelt dus niet, ik denk er nooit meer aan. Maar hij bedoelt, God heeft de bitterheid eruit weggehaald. En wat is dan een wonder, vindt u niet, dat er staat, God heeft me doen vergeten. Want nu mag ik u vanavond God prediken. Als er nu stond, Jozef, ik heb het vergeten, dan moest ik u vanavond Jozef preken. Maar nu zegt Jozef, God heeft het me doen vergeten en die God leeft nog. Misschien zijn er wel mensen in de kerk met zo'n bitter verdriet. Met zulke schrijnende wonden. Met zo'n bitter, zo'n pijnlijk gemis. Met zulke dingen die u misschien wel aangedaan zijn of uw kind aangedaan zijn door anderen. En u draagt dat bij u en het is een wond en het is pijnlijk en het is bitter. En u vraagt zich misschien af, hoe moet dat ooit verder gaan? Maar nu is er een God die die bitterheid kan wegnemen. Zou u hem niet te voet vallen? Deze God van Jozef leeft nog. En dan de tweede naam. 52. En de naam van de tweede noemde hij Ephraim. Want, zeide hij, God heeft mij doen wassen in het land mijner verdrukking. Jozef, hij krijgt nog een zoon. Ephraim wordt de naam. Dat betekent ongeveer dit: dubbele vrucht. Twee vruchten. Ja, en wat bedoelt Jozef daarmee? Misschien wijst hij naar zijn eerste zoon Manasse en dan ook naar zijn tweede zoon Ephraim, dat kan. Maar vooral moeten we luisteren, opnieuw luisteren naar wat Jozef daarbij zegt. God heeft mij doen wassen, heeft mij doen groeien. U zou ook mogen lezen in het licht van de naam Ephraim, God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land van mijn verdrukking. Dat zegt Jozef ook. En dat is opnieuw een geloofsbelijdenis die Jozef uitspreekt bij de geboorte van zijn tweede jongen. Jozef, hoe is het in Egypte? Jozef, wat is Egypte voor een land voor u? Niet alleen in die afgelopen 13 jaar, maar ook nu een paar jaar met die prachtige linnen mantel loopt en met die gouden ketting omloopt. Wat is Egypte voor een land voor u? Lees het maar in de tekst. Het land van mijn verdrukking. Jozef is in Egypte een vreemdeling gebleven. Jozef leefde bij de belofte die God aan de vaderen Abraham en Isaac en Jacob gedaan had. En Jozef heeft dat land van Egypte altijd weer gezien als het land van zijn verdrukking. En wat moest hij door een smeltkroes van lijden en verdrukking heen? Maar, mag Jozef hier zeggen, God heeft mij doen wassen. doen groeien. En dat is een woord, daar zouden we zo vanavond wel een uur over na kunnen denken. Dat doen we niet. Maar dat moet u voor uzelf nog maar eens doen. U moet dat woord maar eens meenemen. Juist ook wanneer u in de verdrukking bent. En dan moet u uw eigen hart en uw eigen leven maar eens leggen naast het leven en naast de belijdenis van Jozef. Voor het aangezicht van de God van Jozef. Maar als we dan nog even letten op dat woord, God heeft mij doen wassen, doen groeien. Ja, dan ligt daar toch onder meer in opgesloten dat Jozef wil zeggen, God heeft mij dwars door de verdrukking heen toch willen gebruiken. Toch vruchtbaar willen maken. Ik mag hier in Egypte land, al is het een vreemd land en al is het land van mijn verdrukking, dienen. Ik mag hier zorgen. En God heeft mij, dat ligt er natuurlijk ook in opgesloten, Hij heeft mij gezegend met de geboorte van één zoon en toen nog een zoon, Manasse en Efraïm. Dat is ook iets van dat wassen in het land van de verdrukking. Maar ik geloof dat ik nu toch nog niet het belangrijkste en het diepste heb gezegd. Wat Jozef vooral bedoelt, dat is, God heeft mij geestelijk doen wassen, doen groeien. Waar? In het land van mijn verdrukking. En hoe ging dat dan? Wel, daar hebben we eigenlijk de vorige keren bij stilgestaan. Weet u hoe dat ging? Door de diepte heen. Er moest bij Jozef, zelfs bij Jozef, en ik zeg het met schroom, want wie zou er eigenlijk naast Jozef durven te gaan staan? Maar er moest ook bij Jozef nog zoveel af wat van Jozef was. Opdat God alleen in het leven van Jozef zou overblijven. En zo heeft God Jozef vooral doen groeien. Door die beproeving heen. Door al die diepten heen. Heeft God Jozef afgebracht van al het steunen op zichzelf. En van het steunen op mensen. Jozef moest, u herinnert zich dat misschien nog, Jozef moest zelfs afgebracht worden van dat steunen op, ja, op die belofte van de schenker. Die had gezegd, Jozef, als ik straks weer verhoogd ben en voor de farao sta, dan zal ik nog een goed woord voor u doen. En daarna gingen er nog 2 jaren voorbij. En toen hebben we gezegd, dat waren waarschijnlijk de moeilijkste jaren van Jozefs leven. Want de hoop was weer wat aangewakkerd en die werd de bodem ingeslagen. God leidt door de diepte. We mogen de lijn opnieuw doortrekken. Hoe zal een mens geestelijk wassen, groeien, toenemen? Hoe zou Gods kind opwassen in de Heer Jezus Christus? Wel, dat is niet steeds hoger, steeds rijker en steeds meer. Maar dat is toch steeds armer in jezelf. Steeds meer uitgeschud worden. En steeds meer in de diepte gebracht worden om te steunen op Christus alleen. Wijle dominee van der Ent, die zei eens, en het is misschien eigenlijk geen kanseltaal, maar die zei eens, het is eigenlijk net als met een koeienstaart. Die groeit wel, maar altijd naar beneden, de diepte in. En iemand anders, en dat is een andere uitdrukking, misschien ook wel een mooie uitdrukking, ja, die heeft eens gezegd, eigenlijk zou je het kunnen vergelijken met een stratenmaker. Altijd, en dan bedoel ik zo'n ouderwetse stratenmaker die het werk nog met de hand doet, op de knieën en achteruit werken. Wel, dat zijn maar wat beelden, gemeente, maar als de Heere dat nu gaat doen, dan kan een mens toch wel eens komen in onbegrepen wegen, ook geestelijk. Als de Heere je nu na ontvangen genade dieper gaat ontdekken aan het verderf van je eigen hart, als je in duisternissen geleid wordt en je kunt de dingen helemaal niet meer bekijken en niet meer bezien. En er komt in je hart ook nog opstand, want waarom gebeuren de dingen nu zo? En de Heere toch door de diepte heen deze bedoeling heeft om u af te gaan brengen van al het steunen op uzelf. En alle gronden in uzelf om u helemaal te laten zakken en zinken op die ene grond buiten u, de Heere Jezus Christus. Kijk, dat kan iets zijn van het groeien in het land van de verdrukking. Toen eindigden de 7 jaren van overvloed die in Egypte geweest was. En we komen bij het laatste. Jozef in de jaren van honger. Dat zegt ook het 54ste vers. En de 7 jaren van de honger begonnen aan te komen, gelijk als Jozef gezegd had. Opnieuw, u ziet het, God vervult zijn eigen woorden. God vervult zijn belofte. 7 jaren overvloed, God vervult ook zijn bedreigingen. 7 jaren van honger breken aan. En er was honger in al de landen. Maar in Egypteland, in gans Egypteland, was brood. En dan wordt dat verder uitgewerkt in het 55ste en het 56ste vers. We lezen in vers 45, 55, als nu gans Egypteland hongerde. Dus dat gebeurt na die jaren van overvloed, dan komt er zoveel gebrek in Egypte. De Nijl overstroomt niet meer, zoals dat in de jaren daarvoor wel gebeurd was. En dan liet de Nijl een vruchtbaar slip achter, wat zorgde voor de vruchtbaarheid. Maar de Nijl overstroomt niet meer. En de mensen, ze raken aangewezen op hun voorraden thuis. En in hun eigen schuurtjes. Maar die voorraden, die raken langzaam maar zeker ook uitgeput. En dan breekt de dag aan in het land van Egypte dat de mensen, de inwoners van Egypte, helemaal niets meer hebben. Ze hebben misschien nog een poos zuinig gedaan met wat ze hadden en ze hebben nog gezocht naar nieuw voedsel, maar ze konden het niet meer vinden. Alle voorraden uitgeput. En dan, ja, dan schreeuwen ze tot Farao om hulp. Zegt het 55ste vers. Het volk riep tot Farao om brood. En dan zegt Farao: ga tot Jozef en doe alles wat hij zegt. Ik ga de lijn maar doortrekken vanavond. Gemeente, u die hier vanavond gekomen ben, zijn er onder onze mensen met honger? Zijn er onder onze mensen met gebrek? Zijn er mensen die geen voorraden meer hebben? Die door al hun eigen voorraden heen geraakt zijn? Die niets meer hebben dan alleen maar schuld en alleen maar gebrek? Dan mag het u vanavond toegeroepen worden: ga tot de meerdere Jozef en doe alles wat hij zegt. Dat mag u toegeroepen worden. Ja? Laten we het nog even opdiepen uit de tekst van vers 55. En Farao zeide tot alle Egyptenaren: gaat tot Jozef, doet wat hij u zegt. Dus in de evangelieprediking wordt het u vanavond toegeroepen. U die hongert, u die niets meer hebt, u die geen geld hebt om nog koren te kopen, u die door al uw voorraden heen geraakt bent, die al uw eigen voorraden moest afkeuren. Ga tot de meerdere Jozef. Val met uw gebrek, val met uw schuld toch voor hem neer. En zeg hem toch al uw gebrek uit. En belijd hem toch al uw schulden. Want deze meerdere Jozef zal raad weten met uw gebrek. Hij heeft een antwoord op al uw schulden. Meer dan Jozef is hij. We lezen van Jozef in het 56ste vers. Als dan honger over het ganse land was, zo opende Jozef alles waarin iets was en verkocht aan de Egyptenaars, want de honger werd sterk in Egypteland. En daar ziet u een afbeelding in van de Heer Jezus Christus. Als hongerende zondaren tot hem komen, dan is het zo dat hij de korenschuren van vrije genade, die hij zelf op eigen kosten gevuld heeft. Jozef, hij ging door heel Egypteland en hij was 7 jaren rusteloos en onvermoeibaar bezig om de korenschuren te vullen. Maar Christus heeft alle 33 jaren van zijn leven zich ingespannen en gewerkt, dag en nacht, om de korenschuren van vrije genade te vullen met het brood des levens. Dat is al begonnen toen hij zich liet neerleggen als het brood des levens in de kribbe van Bethlehem. En dat is voortgegaan toen hij zich als het koren, als het broodkoren van God liet vermalen tussen de molenstenen van Gods recht. Hij heeft de korenschuren van vrije genade gevuld, geopend. En hij roept het hongerigen en dorstigen toe. Ja, meer nog dan Jozef. Want als u de tekst goed leest, dan moesten de Egyptenaren betalen. Het zullen eerlijke prijzen geweest zijn, maar de Egyptenaren moesten betalen voor het koren. Maar Christus roept het zondaren toe, gij die geen geld hebt. Komt, koopt zonder geld en zonder prijs. Kan de Heer het vanavond onvoorwaardelijker aanbieden dan zo. Als je nou niks hebt, als je nou helemaal niks hebt, komt, koopt zonder geld en zonder prijs. Wat is een mens dan hard, hè? Als die dan toch gaat doorgaat met zijn geld uit te wegen voor wat geen brood is. Is dat ook op dit moment nog uw toestand? U zoekt het nog in alles van uzelf. En u bent nog niet als een arme, als een uitgeschudde, als een failliet gegaane zondaar aan zijn voeten neergevallen. Om alles te verwachten van hem. Vanavond wordt het u nog toegeroepen. Bij de korenschuren van vrije genade. Komt, koopt, zonder geld en zonder prijs. En vanavond belooft de Heer Jezus Christus het nog, als hij het zegt: ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal geenszins hongeren. En wie in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Maar zegt iemand vanavond misschien, dominee, eigenlijk is de haper, eigenlijk is de kwaal in mijn leven wel aangewezen. Want ik kan niet ontkennen dat de Heere zo ruim nodigt bij de korenschuren van vrije genade. Maar het erge is dat ik niet eens honger heb. Het erge is dat ik niet eens behoefte heb aan dat brood des levens. Vanavond wel in de kerk gekomen. Vanavond wel onder het woord gekomen. En dat is goed. Maar zonder honger. En misschien met nog zoveel geld om zelf te willen kopen en om op eigen kosten te willen eten. Nog één keer, gemeente, meer dan Jozef is hier. Want toen Christus die diepe weg ging, toen hij zich liet neerleggen in Bethlehems kribbe, toen hij zich liet vermalen door de molenstenen van Gods rechtvaardige toorn over de zonde, toen heeft hij alles verdiend. Toen heeft hij het ook verdiend dat zondaren die van nature walgen van het brood des levens, want zo is het van nature, die dat brood des levens verachten, hongerig gemaakt kunnen worden. En als het in uw of in jouw leven nou aan die honger ontbreekt, die honger naar Christus ontbreekt, o, dan klinkt toch vanavond dit woord: als u niet tot hem komen kunt met honger, val hem dan toch te voet om de honger van uw ziel. Want als de Heere een zondaar hongerig maakt, dan is dat toch een gelukkige honger. Dan is dat een honger waardoor de Heere u ontdekt aan twee dingen. Aan uw gebrek, aan uw schuld aan de ene kant. En dat is pijnlijk. En dat maakt een mens ongelukkig. Maar de Heere ontdekt ook aan de volheid die er bij hem te verkrijgen is. Aan het feit dat de sleutelen van de schuren van vrije genade liggen in de handen van de meerdere Jozef. En als u iets krijgt te zien van de volheid en de algenoegzaamheid van God, en van de korenschuren van vrije genade, dan kan het niet anders of die honger maakt u verlangend naar wat er bij de Heere te verkrijgen is. En dan zal toch het woord van vanavond, als de Heer het zegent, u verbinden aan hem met het gebed: Heere, laat me hongeren naar u. Maar laat me waar u de honger werkt ook verzadigd worden. Want allen die hongeren, die zullen het toch zeggen: van de honger kan ik niet leven. Mijn ziel zucht ernaar om verzadigd te worden. En dan is het toch waar wat ik Maria straks hoor zingen: hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerigen monden. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, wil het woord dat we vanavond mochten horen genadig zegenen. Heb dank dat u het ons liet horen, maar breng het, Heere, in ons hart en werkt u het uit. Bewaar ons als we van hier gaan. Doe ons door genade iets kennen van de woorden die we straks nog zingen zullen. Ik zal gerust in vrede slapen, want gij zult mij doen zeker wonen, Heere. En geef ons geen rust voordat we dat op goede gronden mogen kennen. Heere, vergeef het zondige. Breng ons ook in dit verband volgende maand weer bijeen. En brengt u de gemeente ook zondag weer bijeen. En hoor ons uit genade. Amen. Psalm 4, het vierde vers is de slotzang. 4 vers 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.